Welkom beste luisteraars van de podcast Topsturing. Leuk dat je ook nu weer luistert, maar ik heb even een berichtje vooraf. Ik ga namelijk in deze aflevering praten met Arne van Hout. Hij is directeur-generaal bij het ministerie van BZK. Ik stel hem straks nog uitgebreid aan jullie voor. Maar ik kan nu al vertellen, wij zijn niet helemaal rondgekomen qua hoeveelheid tijd. We hebben nog zoveel leuke vragen voor Arne en hij is ook bereid om een deel 2 aflevering van onze podcast op te nemen op een later tijdstip. Het voordeel daarvan is dat we hebben afgesproken dat we aan jullie een vraag stellen waarop ik de antwoorden verzamel en die antwoorden die zullen dan mee worden genomen in de volgende aflevering met Arne van Hout. Wanneer dat precies is weet ik nog niet, want hij heeft een drukke agenda, maar nu komt natuurlijk de vraag, tromgeroffel. Arne is als directeur-generaal ook verantwoordelijk voor het goede samenspel tussen de verschillende overheidslagen. Rijk, gemeente, provincies, waterschappen. Dus de vraag aan jullie is, wat vinden jullie dat er moet gebeuren om die samenwerking tussen de overheidslagen te verbeteren? En wat denken jullie dat Arne in zijn rol als directeur-generaal daaraan zou kunnen doen? Na afloop van deze podcast komt hij nog een keer langs. Nou ja, voor het geval je het einde niet haalt, onvoorstelbaar, ik weet het. Toch vooraf al even die vraag. Antwoorden op die vraag kun je toesturen naar mijn e-mailadres. Dat is pjlinker@sturingsadvies.nl. En die zet ik ook in de show notes bij deze aflevering. Dus ik hoop, mede namens Arne, veel mooie suggesties van jullie te mogen verwelkomen. En dan nu, naar deze mooie aflevering van de podcast Topsturing. Veel luisterplezier.
Het gekke is dat wij in dit land op rijksniveau maar één manier van integrale sturing kennen. En dat is de financiële sturing. Ik vind het goed dat we uiteindelijk één groot hok financiën hebben waar je wel binnen moet blijven. Maar wat ik zeg is, daar hoort nog wat bij. Hè? Dus het gaat niet alleen maar om dat financiële, het gaat er ook om, heb je uiteindelijk, en dan ga ik een heel moeilijk begrip gebruiken, die brede welvaart voor die mensen in jouw gemeente, is dat nou een stukje beter geworden met wat jij gedaan hebt? En dat zal uiteindelijk je toetskader moeten zijn.
Welkom luisteraar van de podcast Topsturing. Ongelooflijk leuk dat je luistert. Vandaag heb ik namelijk te gast Arne van Hout. En wij kennen elkaar al even, Arne. Welkom Arne.
Dankjewel.
En Arne is directeur-generaal van Openbaar Bestuur en de Democratische Rechtsstraat. Ongelooflijk leuk dat je in deze podcast wil meedoen als beleids-DG. Ja. Want dat is nieuw in deze podcast. Ik heb al wat bazen van uitvoeringsorganisaties te gast gehad. Wat gemeentesecretarissen, een rol waar je ook in hebt gezeten.
Ja.
Een inspecteur-generaal hebben we gehad. Maar beleidsdirecteur-generaal, dat is nieuw. En dat vind ik leuk, want dat maakt de vraag van wanneer doe je het dan goed en waar ben je nou precies verantwoordelijk voor? Extra complex en spannend, denk ik. De opbouw is als volgt. Eerst leren we jou hopelijk een beetje beter kennen aan wie je als mens bent en hoe je zo geworden bent tot wie je geworden bent. Daarna duiken we uiteindelijk in het verantwoordelijkheidsgebied waar je nu zit, de DG-functie. En wanneer doe je dat goed? En waar komt het vandaan? Waar moet het naartoe? En wat geef je op welke manier aandacht? Oftewel, hoe stuur je daarop? Ja. Ik hoop op een leuk gesprek, Arne.
Ja, ik ook.
Allereerst even over jou. Jij bent 47 jaar?
Nou, een jaar verder zelfs al.
Inmiddels al 48
jaar? Ja. Ik ben van 75, dus ja.
Je oogt wel jong, ja. Moet ik zeggen.
Ja, nou ja, dat is mooi.
Dan, hoor je dat vaker?
Ja, dat hoor ik vaker. Maar ik geniet van het leven, dus dat houdt je jong.
Nee, precies. Ja. Getrouwd met Marije, begrijp ik.
Ja, klopt.
Drie kinderen?
Drie kinderen, een dochter en 2 zoons.
In de leeftijdscategorie?
Nou, er is er eentje gisteren 17 geworden, mijn dochter. En de jongens die zijn 14 en 12.
Wauw, ja. Middelbare schooltijd. Dus,
middelbare schooltijd. De jongste die begint vandaag op de middelbare school. Dus dat nieuwe fase. En de oudste die begint vandaag op het mbo. Nou, volgende week eigenlijk. Maar goed, dat is twee die echt een stap maken nu.
Gaaf, gaaf, ja. Gaaf. En beginnen ze al een beetje een eigen mening te vormen en zich niks aan te trekken van wat jij vindt? Of,
Nee, dat doen ze al heel lang. Dus daar zijn ze niet mee begonnen, dus dat is al, ik weet niet anders.
Je hebt het inmiddels opgegeven hoor.
Ach joh, we hebben zulke discussies aan tafel en ze zijn verbaal zeer vaardig, dus die willen ook van alles zeggen. Ik weet nog dat toen ze echt klein waren, dat we op een gegeven moment zelfs een soort huisvergadering maar moesten gaan invoeren. Ja? Waarin het woord gegeven werd, want ja, het werd bijna op een gegeven moment boos waarom ik mijn zin niet af mag maken en jij al begint.
Dus de behoefte om zich te roeren is groot
zeker,
bij het kroost.
Zeker.
En je zingt en speelt ook in een theatergroep?
Ja, dat klopt. Dat doe ik al heel lang in Dieren, waar ik ook woon. Dat is een theaterkoor. Wij doen aan toneel en soms wat cabaretachtig en veel zang.
Ongelooflijk leuk. En wat brengt jou dat dan?
Nou, kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk om met elkaar iets moois neer te zetten. Ik vind het ook hartstikke leuk om op een podium dingen te doen.
Maar zit daar dan ook een zekere geldingsdrang in? Of?
Ja, nee. Er zit niet eens per se geldingsdrang in. Want het is echt iets wat je wat je met z'n allen doet. Hè? Dus dat meerstemmig zingen, ik vind dat echt wel heel erg mooi.
In je eentje op een podium vind je minder leuk dan met elkaar op een podium?
Nee, vind ik ook leuk. Ik vind het ook leuk om in mijn eentje op een podium te staan. Okay. Ja, ik vind het eigenlijk allebei wel leuk om te doen. En het mooie van in je eentje op een podium is, je bent volledig kwetsbaar. Het is altijd hartstikke spannend als je dat overkomt. Aha. Je bent echt helemaal op jezelf toegewezen. Hè? Dus alles wat goed gaat of fout gaat, hangt van jezelf af.
Ja.
En ik hou wel om mezelf af en toe wat uit te dagen. Dus ik vind dit ook wel
mooi. Maar op een podium ben je ook degene die in control is. Die bepaalt.
Ja, op een podium ben je ook wel in control. Maar... ja, het is uiteindelijk heb je wel een publiek, hè? Dus jij denkt misschien, je bent in controle, want jij bepaalt wat je zegt of wat je niet zegt of wat je doet. Maar je bent alleen succesvol op het podium als jij een connectie hebt met je publiek.
Nee,
en
dat
het
is...
publiek ook jou voelt en jouw boodschap, wat je dan ook brengt, aankomt.
Ja, precies.
En van die theaterkoorlessen die ik dan dus heb op die maandagavond, daar heb ik op mijn werk ook wel profijt van. Denk bijvoorbeeld aan, hoe spreek ik? Hoe sta ik op het podium? Hoe gebruik ik mijn adem? Dat is echt super handig.
Ook in je uitspraak bedoel je en hoe je staat en hoe je overkomt? En...
Ja, die. En wat we ook doen is dat als je met toneel bezig bent, dan ben je heel erg bezig met hoe lopen mensen, hoe staan mensen, wat stralen ze daarmee uit zonder dat ze nog iets zeggen.
Ja.
En in ieder toneelstuk moet je maar eens opletten, dat gaat heel vaak over een situatie die ontstaat. Er ontstaat iets van een conflict en dat conflict komt tot een einde. En dat kan zijn dat het helemaal misgaat, kan ook zijn dat het goed komt.
Ja.
Maar in die hele situatie van conflict is er een interactie tussen mensen. En mensen stralen met hun manier van doen, met woorden die ze gebruiken, hoe ze erbij staan, stralen ze een bepaalde hiërarchie uit.
Ja.
En als je dan eens denkt van, joh, 10, hè, iemand die een 10 scoort, die is super hiërarchisch, hè, of heel dominant is die. En iemand die een 1 scoort, die is ontzettend teruggetrokken en heel erg onderdanig.
Ja.
En al die schakeringen daartussen en daar is mee te spelen. En in die toneellessen, daar leer je ook van, goh, kijk nou eens even als jij net wat meer van het een bent of net wat meer van het ander bent. En wat zie je dan? Wat doet iemand dan eigenlijk? Hoe loopt hij dan? Hoe staat hij dan? Wat voor woorden gebruikt hij? Dat is ontzettend handig, maar ook wel vermakelijk, ben ik ook eerlijk in, omdat in mijn werk ook toe te passen en dat ook gewoon te zien gebeuren voor je neus, hè, als je in een situatie terechtkomt.
Ja, want je kunt wel een mooie boodschap hebben, maar als je hem niet overgedragen krijgt, dan is het nog niks natuurlijk.
Ja. Een boodschap, 80% is toch het non-verbale wat we met elkaar doen. Dus dat is zeer cruciaal.
Nog eventjes toch over jou, hè? Uit wat voor soort nest kom jij? Wat voor soort jeugd heb jij gehad?
Ja, ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in Reden. Mijn moeder die kwam uit een echte volksbuurt, dus die heeft best wel pitten gehad, ook wel in haar jeugd. Mijn vader die kwam uit een burgemeestersfamilie uit Friesland. Dus zijn vader was burgemeester en 3 van zijn ooms waren ook burgemeester. Dus die hadden beide een hele andere jeugd.
Ja, dat is een hele andere achtergrond. Ja. De ene uit de volksbuurt en de andere een burgemeestersachtergrond.
Dat klopt. De ene katholiek, de andere Nederlands hervormd. Dus
ook dat nog.
Ook, dus dat waren ook nog 2 geloven die bij elkaar kwamen. Hoe dat er bij ons thuis aan toe ging. Het waren beide mensen die ontzettend begaan waren met de samenleving in van alles. Of het nou actief was bij een sportvereniging of voorzitter worden van het schoolbestuur. Mijn moeder die is in de gemeenteraad gaan zitten. Die is ook wethouder geworden daar in Reden. Heeft ze 12 jaar gedaan.
Okay.
Dus het was wel van huis uit, kregen wij wel mee.
Het openbaar bestuur is je met paplepel ingegoten.
Zeker.
Maar dan
zeker.
Voor allebei politici dus uiteindelijk.
Ja, allebei,
is dat ook iets wat jij ambieert, Arne?
Ik sluit het niet uit.
dat gezin waarin jouw ouders toch eigenlijk wel vanuit twee verschillende werelden kwamen. Die liefde moet groot geweest zijn, dat kan niet anders, want anders dan wordt dat niet overwonnen. Mm-hmm. Maar heeft dat ook nog strubbelingen gegeven? En heb je daar wellicht ook nog ook in positieve zin dingen van meegekregen, hoe je daarmee omgaat?
Nee, we hebben in die zin niet veel strubbelingen gehad op dat vlak. Dus het was echt ontzettend harmonieus en liefdevol. Dus,
ook de omgeving van je ouders en de familie zoals ze uitkwamen, ook allemaal
ja,
positief?
Die vonden dat ook prima. Ik denk dat aan mijn moeders kant dat haar ouders het misschien nog wel wat ingewikkelder vonden. Met name de twee geloven die bij elkaar kwamen. Ja. Maar toen ze hoorden dat hun zoon van een burgemeester was, dat het verhaal ook heel anders werd. Ja. Hè? Dus dat werd ook al een... zo ging dat ook.
Ja.
Wat natuurlijk wel zo was, en dat maakt het wel anders. Een wethouder is natuurlijk druk, hè? Dat vergt veel uren, veel tijd. Mijn vader die werkte bij de provincie. Die had ook een baan wat wel een beetje buiten de gebaande paden ging. Dus dat kostte ook veel tijd. Dus dat betekent wel dat je als kind al vrij vroeg zelfstandig werd.
Ja. Hè?
Dus af en toe zo'n potje meekoken als dat zo uitkwam. Hè? En ik kan me nog herinneren toen ik in de brugklas zat. Dat ik thuis kwam en dat de secretaresse van mijn moeder belde. En die zei van, ze gaan het toch niet redden om heel vroeg thuis te zijn. Maar jullie eten om 6:30 en jullie eten boerenkool vanavond. En ik dacht echt, hoe doe ik dat? En,
ja. Want de instructie was ook dat jij het moest maken, begrijp ik.
Ja, precies. Okay. Dus, en maak dat ook maar. Ja. Maar goed, het was een hele aardige secretaresse. En die heeft me er een beetje doorheen geloodst. Van, doe eerst maar dit dan, maar dan. En ik weer bellen. Van, en nu dan.
Oké, dus je kreeg van de secretaresse van je moeder te horen dat je moest koken. Wat je moest koken. En zij hielp je ook door het recept heen.
Ja, dat hielp enorm.
Mooi verhaal.
Dus dat ging heel goed. Ja.
Oké, dus liefdevol gezin, harmonieus, al gericht op het welzijn van anderen en het is je voorgedaan bij wijze van spreken, het leven als openbaar bestuurder. En zijn er ook nog dingen die jou in het gevormd hebben in het leven? Belangrijke dingen die jou...
Wel een paar dingen. Ik denk dat ik van mijn ouders wel heb meegekregen om mensen niet te snel te veroordelen. Waar ik best wel trots op ben. Mijn vader was voorzitter van het bestuur van de kerk. En hij heeft in die positie wel bewerkstelligd dat we in Rhede een van de eerste homoseksuele dominees op het kansel kregen. Mm-hmm. Wat natuurlijk een hele discussie toen is geweest. En wat ik vooral echt heel knap van hem vond. Kijk, het is heel makkelijk om jezelf een moreel oordeel aan te meten. Hè, van natuurlijk moet het kunnen en iedereen hoort erbij. Maar hij had ook heel erg oog voor de mensen aan de andere kant. Die een ander standpunt hadden.
Ja.
Van waarom vind je dat? Waar ben je dan bang voor? Wat denk je wat er dan gebeurt? Hè? Dus verdiep je nou eens in die ander. En doe daar dan ook wat mee.
Ik bedoel ook gebeurtenissen in het leven die op een andere manier dan wat je hebt meegekregen van je ouders hebben gevormd?
Vanaf mijn geboorte heb ik wel dat mijn fijne motoriek, dat wel een ding is. Hè, van hoe kom je nou, hoe beweeg je? Hè? Dus daar heb ik echt wel veel hulp en ondersteuning ook gehad. Als heel klein kind was dat toen. En daar zit wel wat vorming op. Want kinderen, zeker kleine kinderen, beoordelen elkaar natuurlijk heel erg op fysiek. Hè, wat je allemaal kan en wat je niet kan. En op een gegeven moment kwam ik wel achter, ik kan goed praten. Hè? En dan kan je daarmee goed in de groep. Dus ik heb me nooit buiten de groep voelen vallen.
Nee.
Maar ik heb ook nooit het gevoel gehad van, ik sta ergens boven of zo. Ik ben beter dan anderen of ik kan iets beter of zo.
En wat zijn dan de keerzijdes wellicht van jouw prachtig gevormde karakter, als ik het zo hoor?
Ja, eigenwijsheid.
Okay.
Nee, ik kan echt ontzettend eigenwijs zijn. Als ik echt denk van, maar dit is het, dan is het ook goed. Er zit een beetje risico in mijn manier naar mensen kijken. Ik heb veel vertrouwen in mensen, dus dat betekent dat ik heel ver ga in het vertrouwen geven en mensen ook dingen laten doen. En dat kan soms tot op het naïeve af zijn als je niet uitkijkt. Dus daar moet je soms wel heel erg beducht op zijn.
Ja. Wat zeggen vrienden over jou?
Die zeggen aardig, vriendelijk, hartstikke eigenwijs. En ik krijg nog wel terug van, aan de ene kant heel erg vriendelijk en heel leuk en zo, maar je krijgt toch altijd je zin. Dus je hebt een bepaalde manier van doen gevonden, waardoor je altijd, potverdorie, hè, heeft hij het weer voor elkaar. Hè?
Ja.
Dus dat is wat hij wilde. En dan gaat het ook nog weer...
Dan moet je misschien ook wel hebben om in dit soort functies terecht te komen, toch?
Is ook wel zo, dat is ook wel zo. Maar het is ook, dus dat is wel...
Kan ook wel eens irritant zijn voor vrienden.
Dat kan ook wel irritant zijn. Van hou nou toch eens op.
Zet hij weer gelijk.
En een beetje snel gaan in mijn redenering of zo. Dus ik kan soms wel wat stappen overslaan en dan ga je en zo van, wat bedoel je nou? Leg het nou nog eens een keer uit. En denk je, dat is toch logisch? Oh ja, nog even. En
terwijl anderen misschien daar niet altijd in mee kunnen in die snelheid.
Ja, dan gaat het even iets te hard.
Ja.
Ja, 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 ja. En mijn kinderen, ja, maar die worden soms stapeldol van taalgrapjes en dat soort dingen allemaal. En die zeggen van, hou er nou eens een keer mee op, weet je wel, zo.
Ja, wat is een typisch taalgrapje van jou dan?
We hadden bijvoorbeeld een wethouder, en die was wethouder financiën, en die heette Ab. Ja. En die man was alleen maar heel erg in wazige teksten die hij aan het spreken was. Hè?
Ja.
Dus toen zei iemand ook van, dus mensen hadden het er ook over, ja, hij praat, heet het zo abstract en het is allemaal zo abstract wat hij doet.
Middelmond.
En toen zei ik ook, ik vind die abstractie ook een probleem, ik zal het erover hebben als ik abstractie. En dus dan, hè, en dat zeg ik dan met een hele serieuze tonen, als ik Ab straks zie.
Oh,
hè? Dus dan, ja. God, ja. Nou, dat, okay, ja, ik zag ja, je ook even kijken. Ja, maar dat is dus bij mij dat ik vaak iets... Okay, en dan zitten mensen denken, wat zegt hij nou, weet je wel? En dan in één keer, hou eens op. Ja, hou eens op. Ja.
Oké,
ja.
leuk.
Hey, dan heb jij ook wat liedjes aangedragen, doe ik bij alle gasten, die dan iets over jou moeten zeggen.
Ja.
Nou, je hebt ook al wat korte toelichtingen erbij gegeven, maar ik vind het leuker als je jezelf even in de podcast nu geeft. Ja. Jij hebt gekozen Suzanne en Freek met Snelle, het liedje De Overkant.
Ja. Ja, dat bezingt, zij komen uit de Achterhoek, hè, Suzanne en Freek, en zij bezingen inderdaad een wereld. Waar ze zich...
Het dorp waar ze vandaan komen uit de Achterhoek.
Ja, en het lijkt een soort van schaamte als het zingen. Maar ergens ook van nee, toch ook weer geen schaamte.
Dus, is wel waar
het is, dus een soort nederigheid, want het is hier heel stil. Ja, komt er toch vandaan, weet je wel. Dat is ook bijna letterlijk. Hè? Ja, het is wel waar ik me thuis voel. Bijna, ja sorry dat ik me hier thuis voel. Hè? Terwijl niemand zegt van ik kom uit de grote stad. Het is allemaal vies en een klerenherrie. Sorry dat ik me hier thuis voel. Hè? Dat zou je niet zo gauw horen.
Nee.
Dus ik vind het wel een mooi nummer die zegt van joh, maar uiteindelijk bouwt zich in dat nummer ook de trots op.
Ja,
ik kom hier vandaan. Past ook heel erg bij mij. Ik woon in het groen. Aan de rand van de Veluwezoom. Ik hou ervan.
Jij komt ook uit zo'n dorp.
Ja, ik hou van die volksaard, de rust van omgaan met elkaar.
Dan heb jij ook aangereikt het liedje Zwart-Wit. Nou ja, je hebt het zelf al gezegd, je houdt er niet van als mensen ongenuanceerd zijn. Is het zo simpel, die keuze voor dat liedje?
Nou, er zit ook een grapje in. Kijk, Suzanne Freek zijn Achterhoeks en Frank Boeijen, Zwart-Wit, die is Nijmeegs.
Ja.
Dat is ook, en daar ben je ook een beetje mijn carrière. Daar ben ik gemeentesecretaris geweest.
Ja.
Maar Zwart-Wit, dat zegt echt, het is voor mij zo fundamenteel om mensen gelijk op waarde te schatten, om gelijk met elkaar om te gaan. Daar verbeteren als overheid een bepaalde manier van rechtvaardigheid creëren. Hè? Daar waar die niet vanzelf ontstaat. En mensen zijn nou eenmaal geneigd om in groepen te denken en andere mensen weg te zetten of afwijkende groepen als een risico te zien. Dus voor mij is dat Zwart-Wit, denk niet Zwart-Wit, is zo fundamenteel in mijn werk en ook in hoe ik wil zijn als mens.
Het past ook nog een keer bij de functie waar je nu in zit natuurlijk, waarin je dingen als racisme, discriminatie en dat soort zaken ook
tot jouw verleden
aandachtsgebieden horen.
Ja.
Dan heb jij uit de musical Chess, ik ken het helemaal niet, Anthem.
Ja, heb je hem nog opgezocht?
Ja, ik heb hem geluisterd.
Ja.
Ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat het was bijna een soort een vaderlandlied, hoe noemen we dat?
Chauvinistisch, bombardement. Bombastisch.
Ja.
Nee, het had
een nationaal volkslied kunnen zijn, zeg
maar. Ja, dat klopt. Die gaat ook helemaal over de top.
Patriotisme ten top.
Ja. Maar ik hou van, ik zit natuurlijk bij zo'n theatergroep. Ja. Ik hou wel van musicals, gewoon van lekker over de top. Echt de emoties zo compleet uitvergroten.
Ja, dat was het wel. Hij kon wel
zingen
trouwens.
Dat is wat er gebeurt. Ja, zeker. Ja. Hij is ook moeilijk. Hij gaat van heel hoog naar heel laag en er zit van alles in.
Ja, hij er goed op los.
Ja. Hij galmt een enorme plan. Maar wat hij doet met al die galmen, het komt gewoon uit zijn tenen dat hij zegt van ik... bezing hier de liefde voor dit land waar ik hiervoor sta. Daar sta ik voor, daar werk ik ook voor. Ik voel het ook heel sterk van binnen. Het is echt een bijzonder land waar we hier ook wonen. We hebben heel veel dingen met elkaar bereikt. Het is kwetsbaar door alle groepen die we hebben en verschillende meningen die we hier hebben.
Ja.
Maar in alles voelt het voor mij onze manier van leven, onze democratie, bescherming van de mensen die er wonen, wie je ook bent. Ja, dit is zo waardevol dat ik daar echt mijn steentje aan wil bijdragen.
Zit je wel in de goede functie duur.
Ja, zeker.
Tot slot had je als muziekstuk You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder.
Ja,
heerlijk natuurlijk. Hè?
Ja.
En dat gaat volgens mij over de relatie met je vrouw.
Ja, dat klopt. Dat hadden we op een van onze eerste vakanties hadden we dat heel vaak ook aanstaan.
Het heeft wel alles bij elkaar, moet ik eventjes eerlijk toegeven, Arne. Wel een dingetje van nou... Walt Disney, zeg maar, is er niks bij, zeg maar. Hè? Het is één grote goed nieuws show. En
het is allemaal gezellig.
Laten lief zijn voor elkaar. En het is goed samenwerken. En trots zijn op ons vaderland. En er gebeuren mooie dingen. En het is natuurlijk ook heerlijk, hoor, om zo in het leven te staan. Maar ik krijg bijna de neiging om daarin te prikken, zeg maar.
Ja, maar dat mag ook. Dus kom maar elkaar. Dat is wel het bijzondere in deze tijd. Er moeten dingen fout zijn, er moeten dingen ook wel misgaan. Hè? Dus dat is. Ik zat in Amsterdam Zuidoost. Daar hadden we een paneldiscussie, had ik daar met zo'n zaal. En daar zaten mensen ook die het echt super zwaar hadden, ook in het leven. Hè?
Ja.
En van wat heb je dan met elkaar te doen en wat hebben wij als overheid ook te doen? Waar ik voor kies, is dus gewoon voor die mensen te gaan staan en tussen die mensen te gaan staan, dat gesprek op aan te gaan. En dan krijg ik inderdaad een lawine aan kritiek echt wel over me heen. Over mensen die vermorseld zijn door de overheid.
Ja.
Want je zegt inderdaad, het is een goed nieuwsshow en het is gezellig. Maar ik denk dat deze positieve houding en positief in het leven staan en daar ook goede dingen mee doen voor andere mensen, dat ook heel hard werken kan zijn. Want je krijgt in ons werk onherroepelijk zoveel ellende op je dak. En zie daar maar eens uit te komen zonder dat je het weglacht. Hè? Vanuit dat positieve, het waarderen van de mensen, de kracht van die mensen zien in wat voor situaties ze ook zitten. En ze dan ook helpen. En ook kijken wat hebben wij als overheid daar ook echt in te doen. En waar moeten wij ons als overheid soms de ogen uit de kop schamen. En hebben wij dus echt wel een stap te zetten. Daar helpt het mij in ieder geval heel erg om daar een ontzettend positieve levenshouding in te hebben. En ook heel positief naar mensen te kijken.
Ik kan me ook voorstellen dat het dan ook wel zo'n groot gat is met mensen in onze samenleving die helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten. Dat je zegt van ja, kun je dat nog echt voelen, doorleven?
De vraag is inderdaad van kan je die mensen helpen zonder dat je zelf die ellende hebt meegemaakt?
Ja.
Nou, voor mij is het heel belangrijk dat je je dus zo eigen maakt wat die mensen meemaken. Dat je jezelf in maximaal ongemakkelijke posities moet brengen om
hoe
dat,
doe je dat dan?
Te doen. Nou, een voorbeeld in Nijmegen, daar heb ik de keuze gemaakt om ook bij mensen op bezoek te gaan die echt wat hadden meegemaakt. Hè? En die ook door de gemeente misschien vermorseld waren tussen allerlei regelingen in.
Mm.
Om daar ook bij die mensen thuis op bezoek te gaan. En dat werd me soms ook ontraden van, ja, moet je nou bij die mensen thuis op bezoek komen? Maar dan ging ik dat wel doen. En dan kreeg ik verbaal soms ook wel alle hoek van de kamer te zien. En dan had je ook niet direct een oplossing paraat. Terwijl die mensen dat wel van jou verlangen. Want jij bent nou eenmaal als gemeentesecretaris de hoogste ambtelijke baas van die gemeente.
Ja.
Dus kom dan nu met die oplossing.
Ja.
En wat daar gebeurde was, je merkt wat het met mensen doet als ze in die situatie zitten. Je ziet ook wat hun probleem is. Je ziet ook waar oplossingen zouden kunnen liggen. En je ziet je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Uiteindelijk komt daar wel iets van een oplossing uit.
Dus het is altijd anders dan dat je het zelf hebt meegemaakt natuurlijk. Maar je loopt er niet voor weg om die gesprekken bij aan te gaan. Ja. Maar ik moet dan ook een beetje denken aan, je vertelde net in de voorbereiding op het gesprek, dat je ook het dossier Groningen, de aardbevingsschade oplossen in je portefeuille krijgt. Maar ook daar hoor je natuurlijk mensen die van jeetje, er komt de 20ste ambtenaar langs om te horen van ons wat er allemaal gebeurd is. Maar ondertussen gebeurt er niks. Zeg maar. Dus dat gevaar zit er natuurlijk wel in. Van joh, kijk, ons is langskomen en de mensen horen met hun problemen. Maar mensen willen wel het ook graag dat het opgelost wordt.
Je moet ook echt met de oplossing komen. Aan de ene kant vond ik van ja, maar als ik in deze positie zit, dan moet ik zeker ook naar Groningen. Ik heb hem gezegd dat de grootste moeite die ik had was dat ik de volgende was die heel empathisch naar een scheur zou gaan kijken.
Ja.
Oh, wat erg.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat mensen die een scheur hebben niet de volgende wil die empathisch naar een scheur kijkt, maar gewoon iemand die het, gewoon een bouwvakker die het gewoon oplost.
Ja.
En daar had ik wel moeite mee. Dus ik neem mezelf wel voor als ik ergens naartoe ga, dan wil ik ook iets kunnen
doen. Een bouwvakker mee.
Doen. Ja, dat kan mag een bouwvakker zijn inderdaad, die komt. Of doet het zelf, maar ja, zo handig ben ik dan ook weer niet. Dus ik zou ze dat niet aanraden. Maar ik zou in ieder geval iets mee. Ja, in ieder geval dat je in ieder geval ook wat kan doen. Hè? Dat je in ieder geval iets te bieden hebt voor die mensen. Hè? En niet daar alleen maar om van zie mij eens jullie ook snappen.
Goed, intenties geen gebrek in ieder geval. Oké, dan hebben we het dwaald een beetje af. Want we hadden het over de sunshine of my life. Oh, ja. Over je vrouw en jullie mooie huwelijk. Ja. Dan toch even naar het werk. Toch even die stap. Hè? Want je hebt gelukkig aan de kant van de gemeente ook gezeten. Als gemeentesecretaris en daarvoor in andere functies. Nu zit je dan hier aan de tafel in de toren in Den Haag. Van waar die overstap en wat had je er ook van gehoopt en wat trof je aan toen je hier kwam?
Toen ik van Bronckhorst naar Nijmegen ging, was een van mijn hoofddoelen, ik wil ook echt weer wat anders doen. En de Rijksoverheid is wel een hele bewuste stap van mij geweest. Ik had zelf ook wel het gevoel van ja, er gaan echt een aantal dingen niet goed in de samenwerking tussen overheden in dit land. Er zijn vraagstukken waar we allemaal van zijn. Niet meer eentje wel, eentje niet. En we werken onvoldoende samen.
Ja.
Het enige waar we elkaar treffen is op bestuurlijk niveau, politiek niveau. En dan zitten we al gelijk in een soort lobby, onderhandeling.
Ieder zijn eigen belang.
Ja, en daar komen we niet, dat brengt ons niet verder. En het is toch raar dat als de gemeente Nijmegen iets had met de gemeente Beuningen, dan belde ik mijn collega van de gemeente Beuningen en dan zei ik, goh, hoe zullen we dit nou eens even gaan oplossen? Zal ik mijn bestuurder dit adviseren, jouw bestuurder dat? Dus je zocht elkaar op en je probeerde ambtelijk ook al gewoon tot een handige lijn te komen.
Ja.
En die lijn, die miste ik wel op het niveau tussen overheden.
Kun je een voorbeeld noemen wat je toen miste dan?
Nou ja, we hebben in Nijmegen hebben we wel te maken gehad met een aantal grote ruimtelijke vraagstukken, waar we ook echt wel wat conflicten met departementen hadden. En dan zag je dus
van, die zei, jullie moeten woningen bouwen.
Ja, we gaan geen financiële bijdrage leveren aan een aantal vraagstukken.
Okay.
En dan werd het gelijk de wethouder die dan het gesprek ging voeren hier in Den Haag, met bewindspersoon.
Tegenover elkaar staand.
Ja, dat. Of bijvoorbeeld jeugdzorg. Hè? Dan laten we eens ook een groot probleem doen. Dat wethouders jeugdzorg met de minister van VWS of de staatssecretaris van VWS de gesprekken doen. En dan loopt het al gelijk hoog op. En wat je wil is dat daaronder al gekeken wordt van hoe komen we nou tot de oplossing. En we hadden het zo georganiseerd dat met name vakmensen met elkaar bezig waren. En die zaten ieder ook in hun eigen belang te denken.
Ja.
En de waarde die je kan hebben als gemeentesecretaris of als directeur-generaal of als is om eens te kijken hoe krijgen wij standpunten bij elkaar. Hoe komen we nou tot een gezamenlijke oplossing en komen we even los van onze eigen belang.
Oké, laten we die even vasthouden voor straks.
Dat was mijn idealistische streven. Dus dat was mijn idee.
Dus jij zegt eigenlijk, ik ben eigenlijk deze functie gaan doen omdat je dacht, we moeten beter gaan samenwerken tussen de verschillende overheidslagen.
Ja. Ja, en ik zal die domme mensen bij het Rijk eens uitleggen hoe het er nou echt bij gemeenten naartoe gaat. Want ze hebben geen idee. Want we hadden natuurlijk allemaal voorbeelden van wet en regelgevingen, subsidieregelingen.
Zijn
hoe halen ze
in
het
die torens?
Ik ga ze wel even uitleggen hoe het bij ons werkt.
Ja, daar ben je inmiddels ook wel van teruggekomen, hoor ik je.
Nou, je hoort het al zeggen. Door. Ja. Nou ja, een van de dingen die ik hier wel gemerkt heb, is jij kan gemeentesecretaris zijn van een gemeente van kleine 180.000 inwoners en een enorm ambtelijk apparaat en een grote begroting. Maar als je hier een van de zoveel DG's bent, ja, je zit hier ook maar. En ik kwam er dus ook wel achter dat hoe hier de processen lopen en hoe die Rijksoverheid in elkaar zit, dat bij mij wel heel erg onbekend was. Dus het verwijt dat ik de collega's van het Rijk maakte, jij hebt geen idee hoe het er bij gemeenten naartoe gaat, is een verwijt die ik mezelf eigenlijk ook wel kon maken. Je hebt geen idee hoe het er bij de Rijksoverheid naartoe gaat. En dat heeft voor mij wel even geduurd om hier ook in te komen. Van hoe gaat dat hier eigenlijk? Waar beland ik hier? Wat wordt er van mij verwacht?
Laten we even eerlijk zijn. Het is toch ook wel ingewikkeld om vanuit dit soort torens het echte voornemen om naar buiten te gaan, met mensen te spreken. Dat schiet er ook wel heel snel toch bij in dit soort torens.
Nou, dat is de keuze die je maakt.
Ja, dat is ook zo. Maar ik weet het zelf. Ik heb zelf ook wel eens tijdelijk in een rol gezeten dat ik mezelf voornam. Ik ga het anders doen. En dan een paar maanden later denk je, verrek. Ik zit toch vooral mail te processen en stukken tegen te lezen van commentaar. Weet ik het allemaal. Ik ben nog steeds niet buiten geweest, bij wijze van spreken. Dus je wordt op de een of andere manier word je ook wel in die. Ja, niet dat het goed is, maar je moet wel heel sterk in je schoenen staan. Wil je...
Ja, het is welke norm je ook stelt, hè, voor jezelf en naar de collega's toe. En ik heb de norm dat ik 1 dag in de week buiten de deur ben.
Ja.
Ja, en dan is dat zo. En soms moet je dan wel wat tegen wat gebaande paden in. Dan zeg je, ja, bij dit overleg ben ik digitaal. Ja, maar die minister vindt het fijner om fysieke overleggen te hebben. Ja, ik woon nou eenmaal ook ver weg, dus ik doe het toch digitaal.
Nee, je leeft ervoor, dus
je moet een beetje tegen doen.
We gaan toch eventjes naar jouw functie. Jouw functie als directeur-generaal openbaar bestuur en Democratische Rechtsstraat. Nou, dat gaat. Oh ja, ik zeg al een paar keer straat volgens mij. Hè. En dat gaat over het beschermen van onze mooie democratie. Dat gaat over de grondwet beschermen. Dat gaat over de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dus wat je net zei, de samenwerking en het functioneren van al die verschillende bestuurslagen op Rijk, gemeente, provincie, waterschappen. Vergeet ik nog iets? Is dat het belangrijkste?
Het weerbehouden, hè? Van onze democratie. Ja.
Okay.
Ja.
Ik las uit wat stukken die je hebt me toegestuurd dat het vertrouwen is in principe nog steeds hoog van mensen in onze democratische rechtsstaat. Maar met name de mag ik dat zo zeggen, de lager opgeleide, afhakende mensen die ook echt problemen in hun leven ervaren en het gevoel hebben, die overheid is er onvoldoende voor ons. Die afhakers worden die ook wel genoemd. Met name onder die groep is de daling in het vertrouwen van het openbaar bestuur is wel heel groot aan het worden, geloof ik. En dat is toch wel anders dan heel lang hiervoor.
Ja. Klopt. En dan hebben we ook echt wel een probleem met z'n allen. Hè? Dus ja. dat vertrouwen daalt.
En zit hem dat dan vooral in dat die overheid toch onvoldoende slagvaardig is voor die groepen mensen?
Nou, onvoldoende aansluiting heeft. Want ik zal zelf nooit de term afhakers noemen. Hè?
Ik las Nederland. Het in de stukken.
Dat klopt. Dat zijn ook onze teksten. Hè? En dat zijn ook teksten die veel gebruikt zijn, ook al in wetenschap. Afgehaakt Nederland, hè? Dat soort dingen. Maar heel vaak zijn het mensen die helemaal niet afgehaakt zijn. Zijn het mensen die gewoon actief zijn in de verenigingen en in hun buurt en fijn samenleven met iedereen.
Afgehaakt bij de overheid. Alleen, en niet meer geloven dat de overheid ze gaat helpen.
Precies. En niet meer het voorbeeld van de overheid is er ook voor mij.
Maar mijn vraag was van zit het hem nou ook echt in het onvoldoende slagvaardig zijn als openbaar bestuur voor die mensen die de overheid nodig hebben? Of zit het hem in andere dingen?
Ik denk dat het een veelheid van dingen is. Ik denk dat we op een aantal punten onvoldoende slagvaardig zijn, omdat we ons helemaal verknoopt hebben in allerlei regels en dingen en alles aan elkaar verbonden hebben.
Financiële regelingen, wet en regelgeving, verschillen in hoe we de taken verdeeld hebben.
Van alles, regels op regels, uitzondering op uitzondering. Ja. En er kwamen weer iets tegen, ja, dat moet je toch niet willen. Nee, en dan met de beste bedoelingen. Hè? Nou, laten we daar ook maar weer een uitzondering op maken. En dus het web, maar...
Okay. Dus maar dat roept wel heel lang, hè? Dat het zo soms nodeloos complex we en bureaucratisch steeds... is,
ja.
zeg maar.
Ja,
ben je directeur-generaal.
Dus dat is de ene. En de ander is, over dat afhaken, is dat wij ook de suggestie hebben gehad dat de overheid alle problemen wel even kan oplossen. Waar u ook tegen aanloopt, wij lossen het wel voor u op. En wat we vergeten hebben met elkaar, is gewoon een discussie te hebben, of een gesprek te hebben over hoe leven wij hier eigenlijk samen met elkaar. Klinkt heel verheven en heel bombastisch, maar het is wel, ik denk dat je echt het gesprek met elkaar ook aan kan gaan met iedereen. Wat mag je eigenlijk onderling van elkaar verwachten?
Maar wacht even, want ik zag ook in de staat van bestuur een hele mooie essay als bijlage van Albert-Jan Kruiter. En met een casus Nina. En die heeft gewoon ook echt een paar dingen nodig. Die heeft een psycholoog nodig, die heeft hulp voor de kinderen nodig, die heeft schuldenhulp nodig. Dus dan kunnen we zeggen, we kunnen wel een heel verhaal zeggen, we moeten met elkaar praten over, maar die heeft gewoon dat nodig en die krijgt het niet. Hè? Dus spreek jou er niet als persoon natuurlijk op aan. En ik heb ook enorm veel liefde voor onze Nederlandse overheid, laat ik dat voorop stellen. Maar daar komt wel mijn vraag vandaan, van is het dan ook logisch dat soort groepen die overheid hard nodig hebben, afhaken, zeg maar, misschien niet bij de sportclub, maar wel bij de overheid, omdat we toch met als openbaar bestuur te weinig slagvaardig zijn om dat te bieden.
Nou ja, we zijn onvoldoende. Het erge is, het verhaal is nog erger dan jij vertelt, we zijn onvoldoende slagvaardig naar die mensen die de overheid het hardst nodig hebben.
Ja.
Degene die de overheid het minst nodig hebben, zoals jij en ik, wij worden in de regel fantastisch geholpen.
Ja.
Nee, maar het gaat ook heel erg goed. Hè? Dus je belastingaangifte digitaal.
Wegen, als jij lekkere wegen als over kunnen rijden. Als je
een paspoort moet aanvragen. Dat gaat allemaal fantastisch in dit land. Tenzij je in de situatie zit dat je in één keer op allerlei fronten de overheid nodig hebt. En dan wordt het heel erg ingewikkeld.
Ja.
Dan hebben we het met elkaar ontzettend
precies.
met elkaar.
En die groep, die zie je ook wel vaker en steeds minder vertrouwen krijgen in de overheid.
Ja.
Hè?
Ja, en ik denk dat wat mijn bijdrage moet zijn, is met de medeoverheden, dus met de gemeente en met de overige departementen die regels maken, met elkaar het gesprek van uitvinden van waar ontstaat nou die complexiteit? Want al die toestanden ontstaan voor een groot deel door complexiteit die we met elkaar gecreëerd hebben. En die complexiteit, en dat maakt het weer zo ingewikkeld, ligt niet aan één departement. Want die heeft heel vaak dingen die, als je het hoort, denk je, ja, super logisch.
Ja.
En een ander departement doet iets en het ministerie doet iets.
Ook logisch. Alles bij elkaar opgeteld.
Maar alles bij elkaar is het super ingewikkeld en wordt het spaghetti. En dan is dus de vraag van wij als Binnenlandse Zaken om met de gemeente en met al die overheden, dus overige departementen te kijken hoe kunnen we het systeem veel eenvoudiger gaan maken. Nou, dat heb je niet eventjes van de een op de andere dag gedaan. En in de tussentijd te kijken van en wie gaat dan nu die individuele burgers, wie gaat die Nina's, gaat die dan helpen?
Maar nou ben jij de DG die gaat over de werking en het samenspel van openbaar bestuur. En natuurlijk kun jij in je eentje ook niet zomaar alles veranderen, want uiteindelijk bepaalt de politiek dat. Hè? Maar je kunt wel je voorzetten doen. Oké, En nu dan, Arne. Wat kun jij binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied en ook binnen wat je mag en waar je bevoegd voor bent, wat kun jij doen en wanneer doe je dat dan goed?
Ja, wanneer je het goed doet, vind ik best wel ingewikkeld. Ik zou het ook niet weten wanneer je het exact allemaal goed doet. Nee. Maar wat ik wel kan, is dat ik kan alle partijen bij elkaar roepen en ik kan ze ook de aanzet geven, initiatief nemen om te zeggen van waar gaan we het nu eenvoudiger maken en waar beginnen we dan precies mee. En als je dat brede verhaal van dat sociaal domein pakt, dan pak je wel gelijk de meest ingewikkelde die we met z'n allen gecreëerd hebben. Ja. Maar laten we die wel pakken, want daar zit wat mij
daar
betreft
zit ook vaak de grootste pijn.
Nou, daar zit ook de grootste urgentie op wat mij betreft.
Ja. In combinatie misschien met zorg.
Dus die kolossale ministeries die erbij betrokken zijn en die gemeenten bij elkaar. Van jongens, hoe gaan wij dit systeem anders maken? En wat wij dan kunnen doen, is dan dat gesprek tussen die verschillende partijen eens een keer op een andere manier gevoerd laten worden. Nou wordt die ingewikkeld, want wat wij tot nu toe als BZK als onze opdracht zagen, was partijen aan elkaar verbinden. Ja. Dat is mooi, dan zit je gewoon bij elkaar en dan regel je een zaaltje en dan heb je een gesprek.
Ja.
Maar wat wij nu steeds meer doen is ook zelf dat toch ook wel de voorzet te geven waar ligt hier de mogelijkheid om eruit te komen met elkaar. En een heel mooi voorbeeld vind ik wel de jeugdzorg. Ja. Daar was echt een dik conflict tussen gemeente en de Rijksoverheid. Toen zat ik er 3 weken en daar hebben we ook als BZK gezegd we trekken nu ook de verantwoordelijkheid naar ons toe om te kijken of partijen met elkaar uit kunnen komen. En die verantwoordelijkheid naar ons toe trekken. Daar hebben we ook gewoon inhoudelijke suggesties gedaan om op onderdelen
kun je dat eens concreet maken?
Met voorbeelden te komen. Nou ja, en die onderdelen, dat ging over budgetverdelingen. Van waar gaan we het geld nou precies aan besteden? Gemeenten dachten, als we het hier aan gaan besteden, dan zijn we veel effectiever dan als we het daaraan gaan besteden. En,
dat ging dan over meer vrije ruimte krijgen om het geld te kunnen besteden?
Ja, precies. Hè, dus dat ze ook veel meer maatwerk konden toepassen.
Dat het wat minder geoormerkt geld werd allemaal?
Ja, dat. Precies. En we zagen ook dat er bezuinigingen op de gemeente waren gekomen op het gebied van jeugdzorg.
Ja.
Waardoor zij alle vrije ruimte die ze hadden gewoon compleet weggevallen was. Hè. Dat ze alleen nog maar in een soort keurslijf zaten. En daar hebben wij wel een rol kunnen spelen door dus ook bij onze collega's van en Financiën en VWS te zeggen, maar jongen, bepaalde dingen kunnen niet anders en hier moeten we door. Sterker nog, ook uit het oogpunt van Financiën, en ik wil niet ieder gesprek tot een financiële discussie platslaan. Nee. Is het ook verstandig om nu even wat meer te doen.
Want die zorg moet er ook zijn.
Het wordt alleen maar erger op een gegeven moment, hè, als je nu niet ingrijpt. Dus wat wij kunnen doen, natuurlijk zijn we in een ministerie die heel erg van een systeem zijn, maar in dat systeem werkt wel voor mensen uiteindelijk. En ik denk dat wij dat kunnen doen. En gewoon kunnen zeggen van we zien het hier nu niet werken. Dus ik vind nu dat VWS, SZW en gemeente het nu moeten hebben over kinderen die in de problemen zitten. Die op school problemen hebben. Die dat thuis hebben. En hoe gaan we ervoor zorgen dat die één oplossing krijgen voor hun gezin.
Maar dat eventjes het toch hoor. Want ik herinner mij nog de periode 2005, 20 jaar geleden, met Steven van Eyck als commissaris volgens mij van Operatie Jong. Die riep precies hetzelfde. Mooie boekwerkjes over geschreven. Eén probleem, één aanspreekpunt. Één
gezin, één overheid, plan, één aanpak. Dat was het idee.
Dus
dat was het idee.
Waarom hebben we het daar dan nog steeds over?
Omdat wij nu 20 jaar verder zijn en we zien op het gebied van jeugdzorg, WMO en participatiewet zien we nog steeds 3 wettelijke regimes met 3 verschillende definities voor dezelfde begrippen soms. We zien ook dat er vanuit de politiek wensen zijn om het binnen die regimes soms weer andere dingen te regelen, waardoor ze op een hele rare manier met elkaar interfereren. We zien overigens om logische redenen dat er vanwege privacy geen kennis van het ene domein naar het andere domein overgeheveld mag worden op casusniveau, waardoor je dus die regels die er zijn om mensen te beschermen tegen de overheid pakken ook uit dat de overheid niet in staat is om integraal mensen te helpen. Hè? Want dan ben je ook dingen aan het doen die niet
kunnen.
Maar
is dat nou dan dus ook echt het probleem, zeg maar dan? Ja. Of moet je ook constateren dat er gewoon gegeven dat de vraag naar bepaalde zorg groter is dan het aanbod?
Ik denk echt dat hier wel een belangrijk deel van het probleem zit. Dat we verschillende regimes naast elkaar hebben laten bestaan. En dat we iedereen vooral hebben gevraagd om in zijn eigen regime te werken. Dat we nu wel zeggen van kom er van los en pas maatwerk toe.
Ja.
Maar op het moment dat de jaarrekening in de gemeenteraad voor ligt of andere verantwoordingsmechanismes optreden, kijken we maar naar één ding. Ben jij binnen je eigen budgetten gebleven? Heb jij jouw eigen eilandje goed schoon? En je wordt niet afgerekend, heb je fijn samengewerkt met andere vakgebieden en heb je een goede integrale oplossing bedacht, hè, voor de mensen. Dus ook in ons systeem worden overheidsmedewerkers...
En wat kun jij daaraan veranderen vanuit jouw rol dan?
Wat ik kan veranderen vanuit mijn rol is dat ik het gesprek kan openen op hoog niveau over hoe wij op een andere manier met de verantwoording omgaan, hè, van middelen, en dat we op een andere manier gaan sturen. Dat we...
En wat zegt Financiën daar dan van?
Nou, die vindt dat heel... Dat is best een ingewikkelde discussie, hè. We zitten nu eigenlijk in het sociale domein. Een andere is bijvoorbeeld elke regio telt, hè. Hoe zorg je ervoor dat beleid dat je als overheid maakt ook in alle regio's recht doet, hè, van het land. Ook regio's die de afgelopen vele jaren minder bedeeld zijn geweest. Het gekke is dat wij in dit land op rijksniveau maar één manier van integrale sturing kennen. En dat is de financiële sturing. En nou, begrijp niet verkeerd, ik ben er heel erg voor overigens, hè, want het wordt een puinhoop als je niet integraal financieel stuurt. Dus je moet een strenge minister van Financiën hebben, je moet een strenge ministerie hebben, hè, blabla, hoort er allemaal bij.
Ja.
Maar wat ik wel bezwaarlijk vind, is dat dat de enige integrale manier van sturing is over de departementen die we kennen. Dwingende sturing.
Nou zal, dus, nou zal een gemeente zeggen van, hoezo sturen? Wij sturen onszelf, jullie sturen ons niet.
Op rijksniveau zie je die sturing tussen departementen alleen maar op het financiële en niet op de inhoud. En die inhoud hebben we wel nodig, want als wij als Rijk in staat zijn om goede, betere inhoud te maken, waar vervolgens gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties mee aan de slag moeten, dan kunnen wij wel veel betere dingen doen voor de inwoners van het land.
Maar zeg je dan eigenlijk, misschien waarderen we het binnen de begroting blijven te veel en te weinig wat er uiteindelijk aan effectiviteit voor mensen gebeurd is?
Ja.
En oké, maar zeg je dan eigenlijk van, misschien doet een gemeente die 20% over zijn budget heen is gegaan, maar daar wel heel veel voor heeft geregeld voor zijn burgers, wel beter bezig dan een andere gemeente die binnen zijn begroting is gebleven, maar de niks van bak voor zijn burgers even zwart-wit gesteld?
Ja, dat klopt. En we doen er met z'n allen aan mee, want als de gelden overschreden worden, dan staan de kranten daarvan vol, dan staat daar verantwoordingsmechanisme.
Even daarop doorredeneren, want dat zou betekenen dat je zegt van, goh, misschien moeten we kijken naar de combinatie van niet alleen wat heb je uitgegeven, maar ook wat heb je daarvoor bereikt.
Ja.
Dat is niet altijd even makkelijk te pakken, dat weet jij ook natuurlijk. Nee. Je hebt nu natuurlijk dat via een gemeentefonds gemeentes geld krijgen, op basis van allerlei sleutels en criteria waarschijnlijk. Ook over nagedacht. En hoe ze dat geld besteden is, nou ja, voor een heel groot deel geoormerkt, maar voor een deeltje kunnen ze daar nog hebben ze daar wat vrije ruimte in.
Ja.
Maar wat zeg je dan eigenlijk? Zeg je dan eigenlijk dat we misschien naar een systeem toe moeten dat als gemeente aantoonbaar hele goede dingen doen met het geld, dat ze misschien ook wel wat meer erbij moeten krijgen, en andersom dat gemeentes die er geen goede dingen meer doen minder geld moeten krijgen?
Wij hebben een systeem gemaakt met KPI's en indicatoren, weet ik het wat allemaal, om te kijken of we ons werk goed doen.
Ja.
De vraag is of dat wel een echt goed oordeel geeft of wij ons werk goed doen.
Nee, eens. Want lang niet alles is in indicatoren te vangen.
Nee, we willen alles maar rationaliseren.
Maar hoe moet dat dan? Want ik vind hem echt wel een leuke gedachte gaan.
Nou ja,
moet dat dan gaan werken?
Nou ja, waar ik aan denk, eerste plaats met elkaar erkennen dat je als politiek, want politiek vind ik heel belangrijk, ook gewoon keuzes maakt omdat je erin gelooft. En het hoeft niet altijd maar uit te meten te zijn en uitgedacht te zijn en precies berekend te zijn. Je gelooft erin dat dit het goede is om te doen. Vervolgens, als je zegt van ja, maar heeft dit nou wel effect gehad? Zijn we de goede dingen aan het doen? Ja, je doet het voor die mensen. Dus bevraag die mensen nou, hoe ben jij geholpen? Ben jij wel geholpen? Wat heeft het gedaan met jouw leven? En laten we dan eens kijken van, en wat zijn dan die euro's die we daar precies aan hebben uitgegeven? Maar laten we nou niet alleen maar naar die euro's kijken en naar efficiëntie kijken.
Maar wat even concreet, hè? Want je zou nou ook kunnen zeggen van, tot nu toe krijgt de gemeente op basis van allerlei criteria geld. Ze beuren zelf nog wat via WOZ. En daar moeten ze mee doen. En zelf binnen een gemeente bepaalt een gekozen bestuur waar dat naartoe gaat, wel en niet. En wat jij nu eigenlijk, maar misschien hoor ik je verkeerd, hè? Ik wil zeggen, is even, goh, hè, want als een gemeente dik over zijn begroting gaat, dan krijg je artikel 12 en dan ga je er als Rijk ook iets van vinden. Maar je zegt eigenlijk van, goh, maar als ze een goed verhaal hebben bij over de begroting heen zijn gegaan en ze hebben daar toch wel mooie dingen voor gerealiseerd, hoewel ze niet altijd makkelijk te vangen zijn, KPI's. Dus je zegt wel aantoonbaar, maar is waarschijnlijk dan niet altijd even aantoonbaar, ook een beetje.
Ja.
Krijgen we dan straks een ander systeem in hoe BZK in de financiering en in het beoordelen van gemeentes financieel daarmee omgaat?
Ja, kijk.
Dat is een beetje een smerige vraag
nee,
misschien.
Maar dat is wel maar dat is goed dat je die vraag zo stelt. Kijk, uiteindelijk zijn er wel een paar grenzen die je met elkaar moet hebben. De financiële grens is er één van. Hè? Ik vind het goed dat we uiteindelijk één groot hok financiën hebben waar je wel binnen moet blijven. Want uiteindelijk is het wel belastinggeld waar je het over hebt. Dus de gemeente kan niet ongebreideld in het wilde weg alles maar gaan uitgeven. En dat we dan met z'n allen zeggen, nou hartstikke goed, maakt het uit. Maar wat ik zeg is, daar hoort nog wat bij. Hè? Dus het gaat niet alleen maar om dat financiële, het gaat er ook om, heb je uiteindelijk, en dan ga ik een heel moeilijk begrip gebruiken, die brede welvaart voor die mensen in jouw gemeente, is dat nou een stukje beter geworden met wat jij gedaan hebt?
Ja.
En dat zal uiteindelijk je toetskader moeten zijn. En niet heb jij precies die indicator gehaald en heb je die dingetjes allemaal gedaan en heb je dat allemaal. Hè? Dus daar zou je uiteindelijk naar moeten kijken. Dus er zou wat meer ontspanning moeten komen in wat gemeenten voor hun geld doen en hoe ze dat dan precies doen. Nou ja, en dan stel je natuurlijk de vraag, hoe bereik je die ontspanning? Nou, ik denk dat je die ontspanning gebruikt door professionals weer te waarderen, door die ruimte te geven om in hun werk gewoon de goede keuzes te maken en ze niet lastig te vallen met dat ze alles waar ze een beetje afwijken gelijk een soort verantwoordingsmechanisme in werking treedt, of dat ze bang moeten zijn dat ze allerlei dingen aan het overtreden zijn. En dan gaat er soms ook iets helemaal mis, hè, als je het op die manier loslaat, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer dingen heel erg goed gaan dan dat er een paar dingen heel erg misgaan.
De filosofie is helder. Hè? Je hebt aan de andere kant gezeten. Jij zegt, laten we gemeentes toch wat minder strak in alle verschillende hokjes afrekenen, maar meer op het totaal. En ook niet alleen maar naar geld kijken, maar ook naar wat heb je daarvoor bereikt. Mooi uitgangspunt. Hè? Maar hoe vertaalt zich nou naar, wat kun jij dan vanuit deze positie, nou, we hebben nu steeds over gemeentes, maar goed, we hebben een andere overslagen, maar laten we het even bij gemeentes houden. Hè? Wat kun jij dan vanuit deze rol voor gemeentes doen om dat te faciliteren en mogelijk te maken?
Nou, een heel concreet voorbeeld. We hebben op dit moment tegen de 200 specifieke uitkeringen. SPUCs, daar is heel veel discussie over. En een SPUC is iets wat de Rijksoverheid aan hun gemeente of provincie kan geven. En dan is het heel precies omkaderd wat je voor dat geld moet doen. Mm-hmm. Ten behoeve van een bepaald doel. Met een hele verantwoordingsplicht erachter. Ook accountants en dingen. Dat kost hartstikke veel energie en ook veel geld.
Tijd, geld
gemeenten
ja.
van die willen van die SPUCs af.
Mm-hmm.
Ik denk dat het mijn taak is om te gaan regelen dat het aantal SPUCs fors verminderd wordt. Dat dat geld van de Rijksoverheid gewoon naar de gemeente toe gaat. En dat de gemeenten op inhoud gaan leveren. Er zitten een paar moeilijke discussies in. Bijvoorbeeld een algemene rekenkamer die zegt van ja, wacht even.
Dat kan zomaar niet.
De Tweede Kamer heeft geld beschikbaar gesteld voor cultuur.
En we willen ook wel zien dat het daar naartoe is
echt wel aan cultuur uitgegeven?
Mm-hmm.
Terwijl ik denk, nou, die euro's zijn naar de gemeenten gegaan. Even om het voorbeeld makkelijk te maken. En de gemeenten hebben iets op cultuur gedaan waar wij als Rijk tevreden mee zijn. Dan is het ook goed. Dan hoef je niet. Kijk, en als een gemeente daar toevallig net wat minder voor nodig had en een deel van het geld feitelijk ook aan andere zaken besteed heeft. Ja, dat doet niet zo ter zake. Wij hadden als Rijksoverheid dit over om dat op cultuur te bereiken. En gemeenten leveren dat voor ons prima. Weet je? Maar dat is het systeem nu nog niet. Maar daar kan ik wel in ieder geval de gesprekken met de Rekenkamer over aangaan. Het aantal SPUCs kan ik sowieso gaan kijken of we die kunnen afschaffen. Of we wat meer in de algemene uitkering kunnen duwen van gemeenten. Zodat ze ook lokaal vrij zijn. Hoe ga ik mijn geld besteden?
Oké, nou even het haakje naar wie ben jij als man en als persoon geworden. En dit tekent jou denk ik wel. Hè? Want jij zegt, ik ga heel graag uit van vertrouwen en van positiviteit. En dus ik ga ervan uit dat als we dat zo regelen met minder verantwoording, dat ze daar goede dingen mee doen. Jij zei zelf ook al, je moet uitkijken dat het niet doorschiet naar naïviteit, zeg maar. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je dat wat losser gaat worden, dat ze denken, nou, hartstikke idee, geld voor die cultuur is binnen, dan kunnen we mooi het gat met de bijstand vullen en daarna zien we wel weer verder. Hè? Ja. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren.
Dat kan gebeuren. Kijk, het probleem nu is wel dat we op het sociaal domein de gemeente met een best lastige opgave gesteld hebben. Hè? Dus gemeenten hebben daar beperkt geld voor een enorme complexe opgave. Dus daar zitten we vol in het gesprek. Dus ook voor nu moet je goed het met hen ook overleggen. Hoe doen we dat dan precies? Hè?
Ja.
Dan ga je dan wel de prestatie leveren die we hebben afgesproken met elkaar.
Ja.
Dat is wat anders dan, ik heb precies zoveel geld ook daaraan.
Nee,
en je leeft die prestatie.
Ja. Maar we zijn nog lang niet klaar voor mijn gevoel. Nee. We hebben nog zoveel vragen, zoveel leuke gesprekken.
Ja.
Is het een idee dat wij een deel 1 en een deel 2 maken?
Dat is goed. Mijn opdracht is onder andere, dus ik ga hem eentje doen, dat het samenspel tussen overheden veel beter moet gaan lopen ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Dus hoe gaan wij op een betere manier samenwerken? Steeds betere manier. En wat is daarvoor nodig? En wat zou daar dan van een partij als MijnDG voor nodig zijn, wetend dat MijnDG mooi tussen de partijen instaat?
Dus jij zegt eigenlijk, luisteraar, kom met suggesties over hoe wij het palet aan overheidsorganisaties beter met elkaar kunnen laten samenwerken.
Precies.
Nou, dan zet ik in de show notes het e-mailadres waar die suggesties naartoe kunnen. En dan gooi ik dat de volgende, in deel 2 gooi ik dat er ook in bij je.
Ja.
Tot zover heel erg dank. Ik ga ook nog niet de slotvraag stellen. Wanneer kijk je met tevredenheid terug op deze functie? Want dat komt dan in de afronding van deel 2.
Dat gaan we dan.
Dus een leuke cliffhanger. Dank tot zover in ieder geval voor dit gesprek.
Ja,
en ik kijk uit naar ons vervolggesprek.
Ja,
en dan praten we over deze dingen verder.
Ik ook.
Dankjewel.